Vandaag hebben we weer te gast, al een vaste gast inmiddels, onze juridisch expert Johan Mulder van Groenendaal Juridisch Advies uit Hilversum over notariszaken. Dit keer praten we over wilsbeschikking. Welkom Johan.
Dankjewel.
Dirk, heb jij een wilsbeschikking?
Ik heb niet eens een idee wat het is. Johan, help me. Wat is een wilsbeschikking?
Nou, dan beginnen we Johan. Wat is een wilsbeschikking?
Ja, wat is een wilsbeschikking? Een wilsbeschikking is eigenlijk een soort verklaring die je zelf kan opstellen. Daar hoef je dus geen notaris voor in te schakelen. Waarbij je antwoord geeft op de vraag van hoe wil ik nou die laatste fase in mijn leven, hoe wil ik die goed doorkomen? Zodanig dat het niet onnodig pijn leidt. Sommige mensen ook zodanig dat je zelf de regie houdt over je leven tot het einde daaraan toe. Hè. Actief euthanasie doel ik daar natuurlijk op. Maar ook onderwerpen als niet reanimeren. Wanneer wil ik dat wel en wanneer wil ik dat niet?
Maar je kunt dus gewoon een briefje schrijven thuis. Moet je dat dan bij je dragen? En als jij in een winkelcentrum loopt en je hart gaat moeilijk doen?
Ja.
Nou, dat gaat niet zo, hè?
Nee, zo'n wilsverklaring moet je natuurlijk niet de hele dag op zak hebben. Dat is helemaal niet praktisch. Die leg je ergens in de kast, op de plank van de B van belangrijk, zeg ik altijd.
Ja.
Want je kan natuurlijk wel een penning om je nek dragen. Hè?
Mm-hmm.
En als je dat draagt, is het op zich wel rechtsgeldig. Alleen, ja, hoe is de praktijk? Ik hoor van veel mensen dat er in een ambulance niet wordt gereanimeerd bijvoorbeeld. Daar is gewoonweg de tijd niet voor. En dat kunnen ze niet heel snel bepalen. Is hier een wilsverklaring getekend? Dus zo'n wilsverklaring gaat pas natuurlijk echt werken als je in het ziekenhuis bent opgenomen. En er tijd is voor een status en voor het overhandigen van de wilsverklaring.
Maar ik hoor je net zeggen, die kan je gewoon zelf opstellen. Maar hoe rechtsgeldig is het dan als ik gewoon vanavond denk van, oh ja, ik had vanochtend een gesprek over de wilsverklaring. Laat ik even wat opschrijven. Dat is dan authentiek.
Je moet het wel dateren, denk ik.
Ja, je doet inderdaad. Je moet een datum onderzetten, je handtekening. Maar je mag een model gebruiken, bijvoorbeeld van een vereniging als de NVVE. Dat is de Nederlandse Vereniging van Vrijwillige Euthanasie. Die hebben modellen daarvoor. En daar kun je natuurlijk ook, behalve de wil, kan je daaronder de motivatie zetten. Dat is best wel lastig, hè?
Is dat belangrijk, denk je?
Ja, ik denk het wel. Ja. Want dan wordt pas duidelijk wat je nou precies wil en waarom. He, van wat is voor jou lijden zodanig dat je zegt dat wil ik niet? Of wat is voor jou al die dingen die te maken hebben met de invulling van zo'n wilsverklaring?
Heeft dat niet vaak ook te maken met een ik hoorde van de week een mooi woord daarvoor, verneveling van je hersenen? Dus achteruitgang van je geestelijke vermogens, zeg maar.
Ja, want mensen gaan natuurlijk niet zomaar zo'n wilsverklaring tekenen. Dat doe je natuurlijk met het oog op.
Ja.
En ben je eenmaal wils onbekwaam, zoals dat heet, je kan je wil niet meer duidelijk maken. Ja, dan heb je wel zo'n verklaring natuurlijk nodig.
Maar is die dan nog geldig? Ik schrijf hem vandaag. Over 3 jaar begint bij mij geestelijke verlevering.
Ja.
Is die dan nog geldig?
Nou, Angelique, ik zou dan, als je hem eenmaal hebt ondertekend, elk jaar weer even uit die kast halen.
Ja.
Belangrijk. En dan lees je hem weer door en zeg je, denk ik hier nog steeds zo over?
Ja.
Stel je voor, je hebt een actieve euthanasieverklaring getekend. Maar een jaar later denk je, dat sederen en dat palliatieve zorg is misschien voor mij ook wel wat. Dan kan je die verklaring gewoon verscheuren en schrijf je een nieuwe.
Ja.
En die is dan weer rechtsgeldig. Dus je moet wel elk jaar even weer kijken van, ben ik het er nog mee eens? Het moet geactualiseerd worden.
Maar ik neem aan dat je dat dan hangt aan een soort euthanasieverklaring. Je bent lid geworden van een stichting, zeg maar, de NVVE, wat je net vertelde. Of iets met de stichting De Einder. Daar hang je dan je eigen wensen aan. Zeg maar.
Ja,
dat is het meest praktisch.
Dat kan je inderdaad in zo'n verklaring vastleggen. En elk jaar doe je dat weer. En op een gegeven moment, als je dingen nog wil wijzigen, je bent nog wilsbekwaam, dan kan dat nog. Ben je dat eenmaal niet meer, ja, dan is de laatste wilsverklaring natuurlijk wel geldig. Maar ja, het wordt wel lastig, hè? Want als je niet meer wilsbekwaam bent, je bent dement geworden bijvoorbeeld, ja, dan is je wil moeilijk nog te bepalen. En dan zegt een arts al heel snel, ik blijf daar liever vanaf.
Ja, ik ben eens bij zo'n voorleggingsavond geweest in Blaricum. En daar werd gezegd van, ja, die verklaring is er en die patiënt heeft het ook steeds tegen mij gezegd. Maar dan sta ik daar en dan kijkt iemand me aan met ogen en die begrijpt niets meer. Moet ik dan dat drankje geven?
Ja,
moet ik dan zijn wens van vorig jaar ten uitvoer brengen?
Ja.
En dat is voor een arts natuurlijk heel moeilijk.
Het is heel moeilijk omdat mensen vaak, als ze niet meer wilsbekwaam zijn, toch nog dingen roepen als ik wil het wel, maar niet nu bijvoorbeeld. Hè? Ja.
Ja.
Wat moet je dan doen als arts?
Ja, maar het is denk ik wel praktisch om het, als je bij je huisarts komt, om het steeds weer te herhalen. Zo sta ik erin. Hè? op dat moment wil ik niet verder.
Ja, die huisarts is sowieso de centrale figuur. Want ja. Daar moet je natuurlijk je wilsverklaring digitaal bij inleveren. Want dan heeft hij het in, of zij heeft dan jouw wilsverklaring in jouw patiëntendossier. En zijn er wijzigingen, dan moet het ook worden doorgegeven. Maar ja. Zo'n huisarts is natuurlijk ook een soort centrale vraagbaak. Sowieso al de vraag, doet u zelf een actieve euthanasie of niet? Zegt zo'n arts, nee, dat doe ik nooit. Nou, dan weet je waar je aan toe bent. Dan moet je op zoek naar een andere huisarts.
Ja,
maar ook je kan vragen aan zo'n arts van wat voor verklaring zal ik invullen gezien mijn situatie. Hoe zal ik dat aanpakken?
Ja, dat is heel handig. Dus we hebben het dan over een verklaring en een toelichting daarbij.
Ja, en een toelichting daarbij.
Ja.
Soms word je ook geholpen bij het schrijven van een toelichting. Zo'n NCVE die heeft vrijwilligers in dienst en die helpen jou.
Ja.
Om het te motiveren waarom je onder bepaalde omstandigheden niet meer behandeld wilt worden.
Ja. En je had het in het voorgesprek over een kantelpunt in de medische behandeling. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, een praktisch voorbeeld. Stel je voor, er is kanker geconstateerd. Dan wil je natuurlijk wel behandeld worden. Maar er komt natuurlijk een moment dat je zegt, de gewone behandelingen, die zijn nu klaar. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, dan is voor mij hier het kantelpunt. Dan wil ik kwaliteit van leven. En dan weet ik misschien dat ik wat eerder zal overlijden wellicht. Maar dat heb ik liever met kwaliteit van leven en wat eerder overlijden. Dan dat ik misschien nog een paar maanden erbij krijg. En dat ik al die vreselijke behandelingen van een volgende tranche nog moet doormaken. Daar gaan mensen steeds bewuster over nadenken. Zeker bij bijvoorbeeld alvleesklierkanker. Dat zijn vreselijke vormen van kanker.
Nauwelijks. Genezen,
moeilijk te genezen. Ja. Dus dan wordt het echt wel de keuze van, wil ik dan nu wat eerder overlijden met kwaliteit van leven meer? Of zeg ik van, nee, ik trek alles uit de kast. Ik wil tot het einde toe vechten.
Ja, en die situaties waar je het over had, in de ambulance naar het ziekenhuis. Ja, er is vaak geen tijd voor, zeg je. Maar ik heb ook wel eens gehoord, ik weet niet of het waar is, dat ambulancebroeders zijn verplicht om je te helpen. We hoeven zich in principe niks van die penning aan te trekken. Die zijn verplicht om, als jij daar op straat ligt, een ongeval, om te reanimeren.
Ja, klopt. Ja. Dat klopt.
Dat blijft dus zo.
Dus pas in het ziekenhuis wordt er nagedacht van, is er iets van een wilsverklaring? Of wat wil deze patiënt?
Ja. Dus die penning die dan wellicht toch om je nek hangt, die geldt niet voor ambulancebroeders?
Nee. In de praktijk is het zo dat ze in een ambulance vaak niet reanimeren.
En een situatie als een coma, is dat ook te vatten in een euthanasieverklaring?
Een coma zeker, want die wilsverklaring heeft natuurlijk te maken met wat moet er gebeuren als ik mijn laatste wil niet meer kenbaar kan maken. Dan heb je daar die verklaring voor. Dus ook bij een coma wordt natuurlijk gekeken, is er een wilsverklaring? Maar goed, dan is er ook nog de verantwoordelijkheid van de arts. En dan wordt natuurlijk ook nog naar de situatie gekeken. Wat is de leeftijd van iemand? Ben je 90 jaar? Je hebt al een flinke hersenbloeding gekregen. Je krijgt er ook nog een hartinfarct overheen. Een verstandig arts zal zeggen, jongens, we gaan nu echt stoppen. We gaan zorgen dat deze patiënt goed overlijdt.
Ja, nou. Maar het is dus duidelijk, je moet een grens aangeven.
Ja.
En ga je daar overheen, dan ja.
Ja, klopt.
Ja. En dan alsnog, stel ik heb zo'n verklaring. Het moment is aangebroken waarvan ik had gezegd op papier van, dan wil ik niet verder. Maar mijn partner is het daar niet mee eens. Of mijn kinderen zijn het daar niet mee eens. Wat gebeurt er dan?
Ja, dat is altijd een heel moeilijk punt, hè?
Dat wel eens?
Nou ja, zo, zeker. Maar de kinderen moeten het uiteindelijk uitvoeren. He, want in het levenstestament zijn vaak die kinderen benoemd als gevolmachtigden.
Mm-hmm.
He, dus op het moment dat iemand zelf zijn wil niet meer kan kenbaar maken, dan wordt er toch zo'n wilsklaring bijgehaald. En het levenstestament zelf natuurlijk, dat is de juridische basis voor de volmacht. En dan moeten de kinderen naar beste eer en geweten een beslissing nemen. Maar ja, dan hebben zij zelf natuurlijk ook nog iets in te...
Maar die wilsverklaring, dat is dan dus iets om mee te nemen in de afweging. Die is niet leidend.
Zeker, ja. Want er zijn nog wel andere factoren die ook een rol spelen. Een wilsverklaring is ook niet de garantie dat het wordt uitgevoerd zoals het in de wilsverklaring staat. Want daar heb je natuurlijk ook nog een arts voor nodig die eraan meewerkt. En dat hangt ook weer van de situatie af. Zit je binnen het kader van de wet?
Mm-hmm.
En zit je daar buiten, dan zal een verstandig arts er sowieso niet aan meewerken. Want die krijgt daar zelf natuurlijk ook moeilijkheden mee.
Ja.
Zijn dit dingen waar je over nadenkt bij het als je zo'n wilsverklaring invult van hoe... waar je over na moet denken, moet ik zeggen. Dus hoe haalbaar is wat ik opschrijf?
Nou, niet zozeer de haalbaarheid zal dan leidend zijn. Maar wel, wat wil ik wel, wat wil ik niet en waarom?
Mm-hmm.
En dan zal de praktijk uiteindelijk wel uitwijzen van of het allemaal uit te voeren is of uiteindelijk niet. Er is nu één arts, een paar maanden geleden, heeft het OM besloten om niet te gaan vervolgen. Omdat er onduidelijkheid was ten aanzien van de medische of de juridische kant van de wilsverklaring. Maar ook de praktijk, want die patiënt waar het om ging, die riep van ik wil uiteindelijk wel euthanasie, maar niet nu. Maar ja, dan is het wel een moeilijk punt als je al de euthanasie in gang hebt gezet. Hè. Moet je dan alles weer gaan stoppen? Of moet je dan zeggen, we echt? Gaan toch door? Nou, ja? Dat kan soms zo gebeuren, ja. Dat, ja.
Zeg maar alles in voorbereiding, alles is klaar en de arts komt bij jou thuis om.
En dan roept de patiënt van toch, ja, maar ik wil het niet nu. Of die roept iets anders. En moet je dan doorzetten als arts? Of zeg je van, oké, dan stoppen we meteen. Dat zijn moeilijke punten.
Dat is heel moeilijk. Ja. Ik denk dat je als arts dan toch niet moet doorzetten van, hou ze arm vast, want nee, dat kan niet. Dat is moeilijk.
Maar de praktijk is soms heel lastig.
Ja, dat begrijp ik. Is het ook zo'n wilsverklaring? Die moet je zelf ondertekenen, dateren.
Ja, ja.
Je hebt dat ook besproken met je kinderen, zeg maar. Je partner. Is het handig als zij ook meetekenen?
Nee.
Geeft dat meer?
Nee, want het is de verklaring van degene die tekent.
Ja.
En daar hebben kinderen in die zin juridisch niets mee te maken.
Nee, maar dan dat zij op het uur zeg maar niet moeilijk kunnen gaan doen of zich terugtrekken.
Ja, het is altijd natuurlijk. Het gaat om de medewerking, het vertrouwen die je hebt in je kinderen of in anderen die jij die volmacht hebt gegeven. Maar wat ik al zei, het is natuurlijk niet het enige. Ook de arts zelf heeft daar nog wel een bepaalde verantwoordelijkheid in, zijn eigen verantwoordelijkheid. En toen is het dus een samenspel van verschillende factoren. Ja.
Is het handig om de wilsverklaring onderdeel te laten zijn van een levend testament?
Ja, want dat wilde ik je nog zeggen. Veel mensen die halen alles een beetje door elkaar. Testament, levenstestament, wilsverklaring. Ik zeg altijd van zorg eerst voor een goed testament en voor een goed levenstestament. En die wilsverklaring doe dat een paar maanden later. Want het kost best energie. Het is best wel enerverend om daarmee bezig te zijn.
Je gaat
met je eigen laatste fase ga je bezig. En hoe wil je dat ingericht hebben en waarom? En ja, dus ik zou zeggen, die wilsverklaring doe dat aan het eind. En nou ja, wil je dat laten wijzigen, dat kan altijd nog. Behalve natuurlijk wanneer je niet meer wilsbekwaam is geworden.
En levenstestament is tijdens je leven?
Ja.
Testament is als je
of einde van je
bent.
Ja, precies.
Ja.
En om nog in te gaan op je vraag van moet zo'n wilsverklaring mee worden genomen in een levenstestament? Sommige notarissen doen dat wel, anderen niet. Ik zou eigenlijk willen adviseren aan de luisteraar van doe dat niet, want het is niet zo erg handig. He, want wil je later een wilsverklaring wijzigen, dan moet je weer naar de notaris. Dan moet dat de akte moeten bijgehaald.
Ja. Oh, dat is een handige tip.
Kost allemaal een hoop geld en dat is niet nodig, want je kan het onderhands goed regelen samen met de vereniging waar je lid van bent.
Ja. Zou jij dit voor mij nog even willen een conclusie willen geven aan het eind? Zeg maar, wat we net besproken hebben. Voor alle duidelijkheid voor de luisteraar even een paar punten op een rijtje.
Dat je weet, wat hebben we gezegd?
Precies.
Ja, nou, samenvattend, let erop. Een arts is nooit verplicht om een wilsverklaring om daaraan te voldoen. Dus het is altijd een samenspel tussen arts en degene die het betreft. Tweede punt is, als je lid wordt van een ondersteunende organisatie, dan kun je ook gebruik maken van die modellen die ze hebben. Je kan gebruik maken van de advisering en begeleiding van vrijwilligers die je daarin ondersteunen en die ook echt veel ervaring ermee hebben. En tot slot, zorg elk jaar ervoor dat je actualiseert. Dus niet één keer tekenen en dan opbergen en dan er niet meer naar kijken. Want dan loop je het risico dat het te lang geleden is dat je hebt getekend. En dat de arts zegt, ja, het kan wel zijn dat meneer of mevrouw er nu heel anders over denkt. En die schuift dan de wilsverklaring terzijde. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil.
Nee, precies. Nou, we zijn weer een heleboel wijzer geworden, Dirk. Jij ook, hè?
Ik wist niet van het bestaan en ik weet het nu wel.
Ik weet het nu wel.
Dat is wel heel wat.
Johan, jij geeft ook gratis toegankelijke lezingen over dit en andere onderwerpen.
Ja.
Wanneer en waar is de eerstvolgende lezing?
Ja, de volgende lezing is in Huizen in het congrescentrum het Visnet.
Ja.
Dus op 7 mei, dinsdag 7 mei om 10:30 en woensdagavond, op 8 mei is dat, woensdagavond om 8:00, ook in het Visnet in Huizen.
Kijk, gratis toegankelijk.
Ja.
Hartelijk dank voor alle informatie.